Ek het 'n paar skriflesings gekies uit die boek Openbaring, maar laat ons begin met Sondag 10. Dan kry ons die hele prentjie, sê maar. Sondag 10 van die Heidelbergse Katechismus. Dit gee die samenvatting van die Bijbelse leer oor Godse voorzienigheid, dat hy regeer en dat hy voorzien voor sy kinders. En daarna lees ons dan die gedeeltes uit Openbaringen. Wat verstaan jy onder die voorzienigheid van God? Die almachtige en ooral teenwoordige kracht van God, waardoor hy hemel en aarde en al die skepsels, alsof met sy hand, nog onderhou en so regeer, dat lover en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alles ons nie per toeval nie, maar uit sy vaderhand toekom. Dan nog een vraag, wat baat het ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit nog door sy voorzienigheid onderhou? Dat ons in alle teenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder dat ons ook vir die toekomst een vaste vertrouwen in ons getrouwe God en Vader kan stel, dat geen skepsel ons van sy liefde kan skei nie. Aangezien alle skepsels so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. Nou, dan lees ons in Openbaringen 16 en 19 en 21. En laat ons in gedachte hou die vraag wat baie gevra word. Hoe is dit moontlik dat God regeer en dat hy goed is, almachtig, en dat er toch zoveel onheil en rampen in die wereld is? Hoofdstuk 16. En ik het een groot stem uit die tempel aan die 7 engelen hoor sê, gaan gooi die skalen van die grimmigheid van God op die aarde uit. Toen gaat die eerste in weg. En gooi sy skaal op die aarde uit en kwaai en boze sfeer het aan die mensen gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het. En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi en het het bloed geword soos van een dooie en al die levende wezens in die see het gesterwe. En die derde engel het sy skaal uitgegooi op die rivieren en op die waterfonteinen en het het bloed geword. En ek het die engel van die waters hoor sê, regverdig, Here, is U wat is en wat was, U die Heilige, omdat U hier die oordeel uitgevoerd het. Want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet, en U het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien. En ek het de ander een uit die altaar hoor sê, ja, Heere God almachtige, waarachtige en rechtvaardig is U oordelen. En die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi, en daaraan is dit gegee om die mensen met vuur te skroei. En die mens is geskroei met een groot hitte, en hulle het die naam van God gelaster, wat mag het oor hierdie plaag, en hulle het hulle nie bekeer, om hom heerlijkheid te gee nie. En die vijfde engel het sy skaal uitgegooi op die troon van die dier, en sy koninkryk is verduister, en hulle het hulle tongen gekou van pijn, en hulle het die God van die hemel gelaster, oor hulle pijne, en oor hulle sweere, en hulle nie bekeer van hulle werken nie. En die zesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, zodat die pad van die konings wat van die ooste afkom, rechtgemaak kon word. En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet 3 onreine geesten, soos paddas, sien kom. Want dit is geesten van duivels wat tekens doen, wat uitgaan naar die konings van die aarde en die hele wereld, om hulle te versamel voor die oorlog van daar die groot dag van die almachtige God. Kijk, ek kom soos een dief. Zalig is hy wat waak en sy kleren bewaar, zodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. En hulle het hulle versamel op die plek wat in Hebreeuws genoemd wordt Armageddon. En die zevende engel het sy skaal uitgegooi in die lucht, en een groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat gesê het, dit is voorbij. En daar het stemme gekom, en dondersla, en bliksemstrale, en daar het een groot aardbewing gekom, soos daar nog nie gewees het, van dat die mens op die aarde was nie, so een geweldige groot aardbewing. En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het geval. En die groot Babylon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wijn van die grimmigheid van sy toren. En alle eilanden het gevlug, en berge is daar nie gevind nie. En groot haal, omtrent het talent zwaar, het uit die hemel op die mensen geval. En die mensen het God gelaster, oor die plaag van die haal, omdat sy plaag ontzettend groot was. En dan hoofdstuk 19, vers 11 tot 21, die oorwinning van Christus, Toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was een wit paard, en hy wat erop sit word genoem getrouw en waarachtig. En hy oordeel en voer oorlog en gerechtigheid. En sy oë was soos een vuurvlam, en op sy hoof was baie kroone, en hy het een naam wat geskryf is, wat niemand ken nie, behalwe hy self. En hy was bekleed met een kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit paarde, bekleed met wit en rein fijn linnen. En uit sy mond gaan daar een skerp zwaard om die nasies daarmee te slaan. En hy sal hulle met de ijzerstaf regeer. En hy trap die parskuip van die wijn, van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almachtige. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die heer van die heren. En ek het een engel sien staan in die son, en hy het met een groot stem uitgeroep, en vir al die voels gesê, wat in die middel van die lucht vlieg, kom hierheen en versamel julle tot die maaltijd van die grote God, dat julle kan eet die vlees van konings, en die vlees van overstes oor duizend, en die vlees van sterkes, die vlees van perde, en van die wat daarop zit, en die vlees van allemaal, vrij mensen zowel als slaven, klein zowel als groot. En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien om oorlog te voer tegen hom wat op die paard sit en tegen sy leer. En die dier is gevangen geneem en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met zwavel brandt. En die ander is gedood met die zwaard wat uit die mond gaan van hom wat op die paard zit. En al die vols is verzadig van hulle vlees. En dan tenslotte hoofdstuk 21 vers 1 tot 6. Die uiteindelijke perspectief na die oorwinning en die oordeel. En ik heb een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gezien. Want die eerste hemel en die eerste aarde het voorbij gegaan. En die zee was daar niet meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die Nieuwe Jeruzalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toebereid soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het voorbij gegaan. En hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waarachtig, betrouwbaar. En hy het vir my gesê, dit is voorbij. Ek is die alfa en die omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet. Ons lees nou ook van die Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 13. En ek wil eindelijk van aantien hier die leerdienst meer dit volg as die volgorde van die katechismes. Artikel 13, die voorzienigheid van God. Ons glo dat die goeie God, nadat hy alle dinge geskep het, dit nie laat vaar of aan die toeval of geluk oorgegee het nie, maar dit volgens sy heilige wil so bestuur en regeer, dat in hierdie wêreld niks sonder sy beskikking gebeur nie. Toch is God nie die bewerker van die sondes wat gedoen word, en draai ook nie die skuld daarvoor nie. Sy mag en goedheid is immer so groot en onbegryplik, dat hy sy werk baie goed en regverdig beskik en uitvoer. Selfs al handel die duivels en goddeloze mense onregverdig. Ons wil ook nie verder as wat ons kan verstaan, nieuwsgierig onderzoek instel naar die dinge wat hy boor die vermoë van die menselike verstand doen nie. Inteendeel, ons eerbiedig juist in alle nederigheid en in aanbidding die regverdige oordele van God wat vir ons verborgen is. Ons is tevrede daarmee dat ons leerlinge van Christus is, om slechts te leer ken wat hy aan ons in sy woord openbaar, sonder om die grense daarvan te oorskry. Hierdie leer bied onuitsprekelike troos as ons daardie geleer word, dat niks per toeval oor ons kan kom nie, maar alles deur die beskikking van ons hemelse Vader oor ons kom. Hy waak oor ons met vaderlike sorg en heers so oor alle skepsels dat sonder die wil van ons Vader nie een haar van ons kop, hulle is allemaal getel, en ook nie een mossie op die aarde kan val nie. Ons verlaat ons hierop, omdat ons weet dat hy die duivel en al ons vijanden in toorm hou, zodat hulle ons zonder sy toelating en wil geen schade kan aandoen. Daarom verwerp ons ook die gruwelijke dwaling van die Epicureërs, wat sê dat God om met niks bemoei nie en alle dingen aan die toeval oorlaat. Broers en susters in ons Heer Jezus Christus, het is al hele paar jaar geleden dat ik die krant opgeslaan het, nou ja, daar die specifieke krant dan, en dat er iemand geskryf het oor die tsunami. Wanneer was dit ook alweer? Was dit 2004 of zoiets? En iemand het daarop gereageer en gesê, nou, in die licht van die geweldige leiding wat daar door die tsunami gekom het, moet ons wel concluderen dat God, als hy inderdaad bestaan, nie tezelfde tijd almachtig en goed kan wees nie. Nou, en hierdie vraag wordt dikwijls gevra door mensen wat God verwerp. Dit is een intellectuele reden om nie in God te gloeien. Die bekende schrijver en christelijke apologeet C.S. Lewis omschrijft die probleem zoals volgt. Als God inderdaad goed is, zal hij wensen dat zijn schepselen volmaakt gelukkig is. En als hij almachtig is, dan zal hij in staat wees om te doen zoals wat hij wenst. Maar die schepsels is niet gelukkig niet. God kort dus of goedheid, of almacht, of albei. Nou, dit was niet zijn visie niet, maar dit was zijn verwoording van die probleem. En dit is iets waarmee baie mensen worstel. Je kan het baie horen, je kan het niet eenvoudig maar net zo wegschuiven. Het u of jij al hier die vraag nagedenk? En dan ernstig nagedenk. Niet dit net afgewimpel nu, zo van ja, dat is maar net een excuus om God te verwerpen, maar echter dit ernstig genieuw. Of denk ons daar van ja, daar is ergens een antwoord, maar ja, ik weet het niet. Of is je daar bang dat je niet een antwoord hebt niet? Nou, dit lijkt volgens die vraagstelling alsof ons een keuze moet maken. Of God is goed, of hij is almachtig. Maar hij kan niet albei dezelfde tijd wees nie, vanweer die leiding in die wereld. En wat hier gebeurt, behalve dat daar het dilemma voor ons geleerd wordt, wat ook niet recht is nie, maar wat hier intussen gebeurt, is dat God in die beklaagde bank geplaatst wordt. En hij moet om verdedig tenor ons intellectuele vragen. En hij moet maar bewijzen dat hij goed en almachtig is. En dan zal ons wel besluiten of ons om zal gloeien. En indien niet, nou dan draai ons ons rug op om. Nou, dit is die achtergrond eindelijk van daar die vraag. En ik denk ons besef ook dat ons niet net met rationele argumenten te doen het niet. Daar is ook emotionele kant aan die zaak. Mensen wil partijkeer of dikwijls niet voor God aanvaren niet. En dan kan je ook reden zoeken. Maar die catechismus geeft ook niet net een intellectuele reden. Niet. En die NGB ook niet. Dit is een geloofsbelijdenis. En dit betekent twee dingen. Dit moet dan natuurlijk wel op die werkelijkheid berust. En daarom relevant wie is. En tezelfde tijd is het bij je meer als net argumenten wat ons kan op tafel zet. Ons herhaal, ons spreek na wat God ons voorgezet, wat hij over onszelf bekendgemaakt heeft. En dit gaat ver uit boer ons vuurmaakplek, boer wat ons kan verstaan. Ons weet dit is waar, maar ons kan het niet 100% verduidelijk of bewijzen. Ons spreekt die woord van God na. Ons vertrouw dat God, dat die God wat hemzelf in Christus als ons vader laat kennen, het betrouwbaar is en die waarheid praat. Nou, kom ons luister vanavond naar ons vader. En ik verkondig dan die goede nieuws van die voorzienigheid van ons vader in die hemel voor ons leven op aarde. Die thema is, God die koning is goed. Nou kan ik veilig stappen. En die eerste deel, daarin kijken we naar zijn goedheid helpt mij om die kwaad te verstaan. En in die tweede deel, zijn goedheid in Jezus zijn zin geeft voor mij onverwoestbare hoop. Dus zijn goedheid helpt mij om die kwaad te verstaan. Broers en zusters, hoe is die zonde, die kwaad toch in die wereld gekomen? Was dit een macht wat God niet kon beheren? Ik volg die indeling van de NGB, artikel 13. Ons geloof dat die goede God, nadat hij alle dingen geschept heeft, dit niet laat varen, of aan die toeval, of geluk oorgegeerd niet, maar dit volgens zijn heilige wil, zo bestuur en regeer, dat in daar die wereld, in hier die wereld, niks zonder zijn beschikking gebeurt niet. En dan vervolgens praat die artikel dadelijk over die zonde, dat God niet die auteur daarvan is niet. Ja, alles is onder beheer van die goede God, wat alles gemaakt heeft. Niks is uitgesluit niet, ook niet, die zonde niet. En die tijd waarin die catechismus geschreven is, was een tijd vol lijding, pijn en dood. Ons moet niet denken van, ja, daar die mensen was simpel, wil ik het nou maar eenvoudig zo zeggen, maar ons wordt nou getreft door geweldige hoeveelheid dingen, en voor hun was dit niet zo niet. Eerst was daar een hoge kindersterfte, zodat die meeste gezinnen of zelf een kind verloren het, één of meer, of iemand gekend het wat daar die pijn gehad het. En die medische wetenschap was nog niet zo ver ontwikkeld niet. Dus mensen het op jonger ouderdom aan ziektes gesterfd. En een ziekte kon zomaar in een hele epidemie veranderen. Zo werd in die 14e eeuw, als ik goed onthoud, 1/3 van die bevolking van Europa aan die pest gesterfd. Mensen was vertrouwd met dood en met ziekte. En in ons tijd wordt ons bij met lijding geconfronteerd. Je hoort van ongelukken en rampen nog geen minuut nadat het gebeurd is. En van recht door die wereld. Of dit nou een aanslag is in Nieuw-Zeeland, of een oorlog in Soedan, ons is dadelijk op die hoogte. En ons kan zelfs beelden te zien krijgen. Nou, en ik denk dit is een van die redenen hoe het zo'n groot probleem voor ons geworden is. Ons krijgt baie inlichting van al die kanten af. Dit lijkt alsof dit net sterker geworden is. En door technologische verbeterings kan wapens baie meer mensen op je moment laten sterven. Of door een vliegongeluk. Of door massavernietigingswapens. Dit maakt diep indruk op ons. Maar toch is dit ook weer ver weg. Daar gebeurt niet bij je ongelukken in die moord niet. Om van massamoorden nog maar te zwijgen. Ons hoort van daar die dingen en daardoor en dadelijk reageert ons daar ook op Facebook en Twitter. Maar het is niet alsof iets wat in Nigeria gebeurt mij nou dadelijk affecteert niet. Nou, hoewel ons dus meer inlichting het en dit lijkt alsof daar baie meer leiding is, is het heel goed mogelijk dat mensen in die tijd van Calvijn en die catechismus meer persoonlijke ervaring met leiding en dood gehad het als ons. En voor hulle was hier die belijdenis van geweldige betekenis. En voor ons dus ook. Voor hulle het hier die belijdenis hoop gegee. Hoe reageer jij hierop? Is leiding en dood maar net iets wat ons moet aanvaarden als deel van je leven? Licht en donker behoort bij elkaar? Nee. Die Bijbel leert ons dat die kwaad een ongewenste indringer is. Die dood is die gevolg daarvan en is niet een oorspronkelijke burger van hierdie wereld. Aan die begin van die wereld staan die licht, die waarheid en die leven. God, die almachtige schepper van hemel en aarde. En dit is ons beginpunt en dit is baie belangrijk. Wanneer kwaad net een ander kant van die muntstuk van Godse goedheid is, zoals die maan een donker kant heeft, wat nooit licht ontvangt nu, dan zou daar ook een slechte kant aan God wees. En dit was een dwaling wat die kerk al vroeg weerstaan heeft. Dat goed en kwaad gelijkwaardig is. En het albei deel is van die wereld, van die schepping van God. Die vroege kerk het die goedheid van God belei. En als beginpunt geneem voor hulle denken oor die wereld en oor zonde. Dus die goedheid van God is ons anker. God wijst dit in die schepping. Hij verzekert ons daarvan vanaf die begin. En hij wijst dit in die geschiedenis met zijn volk. Hij herhaalt dit op talle plekken in die Bijbel. En zo dikwijls wordt ons opgeroepen om God te prijzen omdat hij goed is. En ons doen dit vandaag ook in ons liederen. God is goed. Prijs om. En laat je niet daarvan af wegtrekken door vragen over lijding en pijn in die wereld. Laat ons beginnen bij die goedheid van God. Nou, maar als we ons dan vragen, hoe komt die zonde in die wereld gekomen? Hoe en hoe kom? Nou, ja, dit is wel een moeilijke vraag. Ons kan niet verklaren waar dit precies vandaan komt nu. Ons weet net dat die duivel, die kwaadaardige heerser van die duisternis, een engel was, geschapen door God. En hij was goed geschapen. En ons weet dat hij niet genoegen geneem het met de plek onder God nu, als een dienaar, maar hij wou zelf in beheer wees. En zo het hij zijn koninkrijk van duisternis gevestigd, in opstand tegen die goede en almachtige God. Ons het niet al die detail nie, maar ons weet wel dat zonde en kwaad dus niet van eeuwigheid af bestaan het nie. Dit het eerst gekomen nadat God die wereld en die engelen geschapen heeft. Zonde en kwaad heeft dus niet diezelfde bestaansrecht als gerechtigheid en goedheid niet. Godse goedheid en Godse gerechtigheid is eerste en is die rechte dingen. Nou, ons krijgt niet een verklaring hoe kom zonde mondelijk geworden nu. Ons kan net concluderen dat God een plek gemaakt heeft daarvoor in zijn plan. En dat hij zelf niet schuldig is aan enige zonde niet. En ons weet ook dat God het toelaat met die oog op zijn doel met die schepping. Namelijk die verheerlijking van zijn naam. Ons leert God zijn goedheid en macht kennen in die kruis en die opstanding van Jezus. Op een manier wat ons nooit dit zou leren kennen zonder die bestaan van die duivel en die zonde niet. Laat ik dit net herhalen, een stalke bekie. Ingewikkelde zin. Ons leert God zijn goedheid en macht kennen in die kruis en die opstanding van Christus. Op een manier wat ons dit nooit zou leren kennen zonder die bestaan van die duivel en die zonde niet. Daardoor zien we ons dus meer van God's genade en goedheid en zijn macht. Ons weet, zonde is totaal tegen God's karakter. God is licht. Daar is geen duisternis in om niet. Die Bijbel zegt het baie duidelijk. God is heilig en daar is geen spoor van zonde in hom nie. En tezelfde tijd kan ons sê, die zonde en die kwaad kan nooit zodanig toeneem en mag kry, dat het kan wen, of dat het Godse plan kan laat ontspoor nie. En daarom sê ons met oortuiging, wat die NGB sê in artikel 13, ons geloof dat die goeie God, nadat hy alle dinge geskep het, dit nie laat vaar of aan die toeval of geluk oorgegee het nie, maar dit volgens sy heilige wil, so bestuur en geregeer, dat daar in hierdie wereld niks sonder sy beskikking gebeur nie. Toch is God nie die bewerker van die sondes wat gedoen word nie, en draai hy ook nie die skuld daarvoor nie. Sy mag en goedheid is immer so groot en onbegryplik, dat hy sy werk baie goed en regverdig beskik en uitvoer, selfs al handel die duivels en goddeloze mense onregverdig. Nou, ons besef denk ek wel dat ons aan die grens van ons begrip kom. As jy ooit een predikant hier sal hoor wat sê, nee, ons is alles klip en klaar, hier is dit, nou dan zou ek maar voorzichtig wees. Ons kom aan die grense van ons begrip, sê die belydenis baie duidelik. En hoewel ons nie alles kan verstaan nie, is dit vir ons baie belangrik dat ons besef dat die sonde bestaan, dat dit een realiteit is. En dat ons ook verstaan hoe dit die skepping en onszelf aangetast het. Want die sonde ontneem ons die rechte begrip van die wereld en van ons eigen levens. Selfs onze waarneming is aangetast door die sonde. Die duivel lei ons om die bos. En hy gebruikt die sonde daarvoor. Die verkeerde en pijnlijke dingen wat rondom ons gebeurt, lijkt normaal. Ja, dit is hoe dat is, sê ons. Maar dit is nie. Sonde is een afwijking van Gods goeie wil. Sonde het geleid tot alle problemen, natuurrampen, zodat ons, wanneer ons net op ons waarneming vertrouw, om die bos geleid wordt en verkeerde conclusies gaan trekken. Ons kan dan niet sê soos, ja, God is nie goed nie, anders zou hy een betere wereld sonder probleme en sonder misdaad geskep het. Kon hy dinge nie beter gemaakt het nie, sodat my baba nie zou gesterf het nie? En so sê jy, dat die vraag wat ons aan die begin gevraagd het, alreeds door die sonde beïnvloed is. Jou vraag kan al verkeerd wees. Nou, God onderrig ons oor die sonde en sy gevolgen, en wys vir ons sy goedheid in contrast met die sonde. Besef nou dat jou waarnemings gekleur is, soos wanneer jy door een donker bril kyk, en leer nou van God, dat selfs jou denken daardoor beïnvloed is. Ons hart is bedrieglik, sê Jeremia. En ons noem kwaad goed, en goed kwaad, sê Jesaja. Ons blameer God voor zonde en zijn gevolgen. Omdat die zonde ons denken aangetast heeft. Zondige mensen denken, die zonde was altijd daar geweest. Dit is normaal. En dit is dus deel van die wereld wat God geschapen heeft. En nou gaan we God daarvoor blameren. Nou, ons kan dus niet een neutrale positie innemen. En God in die beklaagde bank plaatsen. Hij is die rechtvaardige rechter. En ons is die beschuldigd dus. Ons is zondaars. Ons moet het zelf besef. En ons moet andere mensen wat God verwerpt, omdat er zoveel kwaad in de wereld is, ook daarvan bewust maken. Wanneer ons die heiligheid en die rechtvaardigheid van God en zijn almacht besef, dan slaan ons ons hand op ons mond. Zoals Job. Hij heeft God zijn majesteit gezien en uitgeroep. Ik heb gesprek zonder om te verstaan. Dingen te wonderbaar voor mij, wat ik niet begrijp nie. En daarom herroep ik nou en doe berouw. Ik heb berouw in stof en as. Nou, hier die leer en ons verstaan daarvan maken ons dus nederig voor God. Ons mag dus niet God veroordeel van wie ons gevoel van rechtvaardigheid nie. Ons gevoel van rechtvaardigheid. Ons waarneming is gekleurd. Ons beoordeling is verwrongen door die zonde. Ons moet ons laten informeren en corrigeren door Gods openbaring. Luister naar God zelf. Luister naar Christus. En kijk hoe hij die Vader bekend gemaakt heeft. Moet niet voor enig iemand anders te luisteren. Allemaal is leunachtig. En het hulle eie agenda. En wanneer ons dan naar God luistert, dan beginnen ons mooie dingen ontdekken. Gods goedheid is overal zichtbaar in die Bijbel. Dit loopt oor daarmee. God is licht. God is liefde. God heeft zijn zin voor ons gegeven. God vervult ons met zijn geest. God is genadig. God luistert naar ons gebeden. God wil met onze verhouding beginnen. Kortom, God is goed. Zijn goedheid wijst die heel duidelijkste in zijn verlossingsplan in Jezus Christus. Door Christus heeft hij ons vader geworden. En zo verandert God dus ons levensuitkijk. Hij komt wonen in ons met zijn heilige geest. En die geest, ja, hij overtuigt ons van zonde en hij neemt dezelfde tijd die angst uit ons weg. Die ons naar Christus toe te brengen. Zijn gerechtigheid bedekt ons zondes. En zo maakt die geest van Christus, wat in ons woont, ons nederig. En dit is wat 1 GB artikel 13 zegt. Ons wil ook niet verder als wat ons kan verstaan, nieuwsgierig onderzoek instellen naar die dingen wat hij boor die vermoor van die menselijke verstand doen niet. Integendeel, ons eerbiedig juist in alle nederigheid en in aanbidding die rechtvaardige oordelen van God wat voor ons verborgen is. Ons is tevreden daarmee dat ons leerlingen van Christus is, om slechts te leren kennen wat hij aan ons in zijn woord openbaar, zonder om die grenzen daarvan te oorschrijden. Nederig. En nou kijk ons naar die wereld en naar ons leven door die oor van Christus, om zo te zeggen. Door die oor van die geest van Christus in ons. Ons begint dingen verstaan. Ons verstaan nog niet alles nu. Maar ons begint inzicht verkrijgen in die rechte richting, denk. En ons hou op om God te beschuldigen en te blameren. Ons wordt dankbaar voor die verlossing in Christus. Die enigste manier waarop zondaars gered kan worden. En zo vallen ons in aanbidding neer voor hem. En kan ons zelfs zijn oordelen aanbid. Nou, dit leidt tot die tweede punt. Gods goedheid in Jezus, zijn zoon, geeft voor ons onverwoestbare hoop. Nou, God is goed, herhaal die Bijbel telkens weer. En je kan het raak zien in die pad wat God gestapt heeft met zondige mensen. Hij heeft Adam en Eva laat leven en een belofte van hoop gegeven, die redder zal komen. Hij heeft Abraham uitgekies uit zijn familie wat afgoden vereerd. Hij heeft Mozes gebruikt om een hardnekkige volk uit Egypte te leiden. Hij heeft bekering en uitredding gegeven in die tijd van die rechters. Hij heeft profeten gestuurd om Israël terug te roepen naar die verbond. Hij heeft Christus gestuurd, die finale antwoord op die zonde. Nou, die goede God regeert alles. Hij baant een pad uit die moeras uit en uit die dodelijke greep van die zonde uit. En zo geeft hij voor ons hoop. Ongelovigen, kijk naar die wereld en roep uit, ach, waar is God? Wat maakt hij nou? Is hij machteloos? Stel hij niet belang nu? Hoe komt doen er niks niet? Maar hulle ignoreer wat God bekend gemaakt heeft. Hoe hij hemzelf gewijs heeft in die geschiedenis van Israël. Nee, je ziet het niet raak zonder die bril van die schrift niet. God heeft iets aan die zonde gedaan. Definitief. Maar je moet wel naar Christus toe gaan en omarmen. Of je zal dit glad niet raak zien. Dan is je ziende blind. En zo is die belijdenis van Godse voorzienigheid in zijn regering een oproep om in Christus te gloeien. Zien Godse goedheid raak in Jezus' geboorte. In zijn gehoorzaamheid, in zijn leiding en dood. En in zijn opstanding en verheerlijking. En ek dink ons kan dit so sê, ons mag nooit oor Godse voorsienigheid en sonde en kwaad praat, sonder om oor Jesus te praat nie. Hy is Godse antwoord op die sonde, en op die kwaad, en al die gevolgen daarvan. Israel het in die Oud Testament op hom gewag, sonder om te besef in wat er gedaante God hulle sou red. Hy het afbeeldings gegee. Hy sal een middelaar wees soos Moses, soos Moses voor die volk gebid het, en hom opgeoffer het. Hy sal een koning wees, soos David, wat hom door God laat lei het, in sy beslissinge, en sy volk verenig het, en hulle beskerm het. Hy sal een profeet wees, soos Jeremia, wat gelei het onder sy boodskap, en onder die verwerping van die sondaars. Al die pad het God sy goedheid vir hulle gewys, sonder dat hulle dit verdien het. Hulle het nie in die Godverlatenheid en duisternis gelewe soos die ander volke nie. Hulle het geleef in die lig van Godse genade. God self het in hulle middag gewoon en hy was aanwesig. Nou, toe Jesus dan aan die einde van die Oud Testament gekom het, het hy dadelijk gewys, die koninkryk van God is hier. Die mag van die duivel het dadelijk begin in een krimp. Onreine geest het hy uitgewerp, siekes het hy genees, verlamdes kon loop, en selfs dooies het hy weer levend gemaakt. Dit was tekens van die koninkryk, die bevryding deur koning Jesus. En al was dit nog nie volledig nie, Godse goedheid het duidelik deurgeskemer. En toe het Jesus die magte van die duisternis openlik te skande gemaakt en vernietig aan die kruis. Toe hy gelei het, en die smaad wat ons door ons sondes verdien het, weggedraaid. Hy het die beslissende slag toegebring, die genadeslag aan die duivel en sy hele rijk. En wanneer ons nog met pijn, siekte, rampen en dood geconfronteerd word, hoef ons dus nie te wanhoop nie. Ons weet, omdat die Bijbel dit duidelijk stel en ons oortuig deur die opstanding van Christus, Jezus het die kwaad oorwin. Hy het nie afstand gehou en sy rug op ons en ons wereld gedraai nie, maar in ons gevalle wereld kom woon, hy het geword soos ons. Hy het die kwaad ook nie in beheer gelos nie, soos mense maak wat machteloos of korrup is. Nee, Jezus het die kwaad aangepakt en oorwin, door self onder die gevolge van die sonde deur te loop. Al die pijn wat ons voel, het hy eerste gevoel, en heel wat dieper, en vir ons. Ons leef in hoop, sy koninkryk, wat hy reeds hier gevestig het, sal kom. Maar nou, indien Jezus dan die sonde oorwin het, hoekom sterven daar nog so baie mense? Kyk net na die vorige eeuw, 60 miljoen mense in die Tweede Wereldoorlog, en dictators soos Pol Pot en Jozef Stalin het miljoenen van hulle onderdanen verslind. Hoekom is daar steeds natuurrampen? Soos die tsunami wat so omtrent 200.000 mense op een dag weggevaag het. Hoekom kan vigs aangaan en misdaad en schoolskietpartijen in Amerika? Behoort ons dan die verandering te zien na Jezus' opstanding en hemelvaart nie? Nou, dit is een baie goeie, belangrike vraag. Nou, hieroor leer die Bijbel iets wat uniek is. God is rechtvaardig en God oordeel rechtvaardig. Om dit te leren, het jy rechtig die Bijbel nodig. Jy kan dit nie in die gebeurtenisse self sommer raak sien. Die aarde is onder Godse vloek, vanweer die sonde van die hele menselijke ras. Ons allemaal se sondes dra daaraan by. Nou, ons het gedeeltes uit Openbaring gelees. Dit wys hoe die rampen op aarde gebeur, omdat God sy oordele op aarde uitgiet. Die pla in Openbaring 16 herinner aan die 10 plaen wat Egypte vernietig het. Die mense kry swere, die water word bloed, en daar is duisternis. Die rampe op aarde is vir Godse kinders die naaste wat hulle ooit aan die ervaring en pijn van die hel sal kom. Dit is gauw voorbij, en daarna breek die hemelse heerlijkheid aan. En die oordeel wat nou die aarde tref, luid die eeuwige oordeel in. Dit is een waarskuwing vir allemaal wat nie in Christus glo nie. Dit, en nog erger, is hoe die hel voel. En wat jy nou nog aan goedheid ervaar, is Godse genade. Dit sal weggeneem word, en die hel sal verskrikkelijk wees, as jy jou nie bekeer nie. Nou let op die herhaling in hoofdstuk 16. En hulle die naam van God gelaster, wat mag het oor hierdie pla, en hulle het hulle nie bekeer om heerlijkheid te gee nie. As jy nou daar oor dink, dan wys dit toch die doel van daar die pla. God is regverdig. Hy straf die sonde in tyd en eeuwigheid. Maar hy is steeds genadig. Sien jy die genade in die pla wat God uitgiet op die aarde? Die bedoeling is dat mense wakker skrik en tot bekering kom. Hierdie ramp is bedoel om mense wakker te skud uit hulle slaap van die sonde. Uit hulle roes. Dat hulle net vir hulle self leef en denk, dit gaan werk. God wys duidelik, daar gaan een einde kom aan jou lekker lewe, indien jy in sonde lewe. Die oordele bevestig dat God ernstig is oor sonde en verlossing. Daar is een uitweg, daar is vergeving. Kom tot bekering, kom naar Christus toe. Nou, ons moet wel voorzichtig wees en nie een ongeluk of ramp rechtstreeks verbind aan een specifieke sonde van mensen of een bepaalde land nie. Jezus het verduidelik dat die dood van sommiges een bewijs was dat hulle nie een bewijs was dat hulle sondiger was als ander nie. Maar hy het gesê, nee, maar ek sê vir julle, tensy julle julle bekeer, sal julle net so sterven. Godse oordeel kom nader. Ons weet nie wanneer dit sal aanbreek nie. Maar moet nie in die sonde volhard en denk, daar is nog tyd nie. Dit kan enige tyd te laat wees om die richting van jou leven om te gooi, om te draai op jou pad en Godse koninkryk binnen te gaan. Misschien kan ek net C.S. Lewis weer aanhaal, hy het dit duidelik omskryf. Hy sê, God fluister in ons genietings. Hy praat met ons in ons gewete en hy skreeuw vir ons in ons pijn. Dit is Godse megafoon om een dowe wereld wakker te skud. Hoekom is dit nodig? Baie mense onderskat die mag van die sonde. Dit is een meester wat jou nie wil laat gaan nie. Baie mense denk dat hulle die rampe en probleme nog wel kan hanteer en oorkom en voorkom. En hulle kan aangaan met hulle gewone lewe. Maar in die onbezorgdheid besef hulle nie dat hulle in opstand teen God lewe nie. God straf regverdig. Openbaring 19 beskryf hoe Jezus oorlog voert in die machte van die kwaad, wat hier die wereld beheers. En dit is steeds die geval. Daar is allerhande machte, soos die draak en die beeste en die prostituut, wat marionette van die duivel is. En Jezus voer oorlog tegen hulle. Almal wat hulle aanbid, verzet hulle tegen God en verdien die oordeel. Pijn kan jou verhard in jou zonde, en dit kan jou nederig maken. En jou hart zacht maak. Dit is Godse genade, dat hy die oordeel nog uitgesteld het, en tyd gee vir bekering. En ook wanneer jy reeds in Christus glo, hy die rampe een funksie. Dit is een les vir ons, dat ons die sonde nooit moet aanvaar nie, en toch maar weer vir onszelf moet beginnen leven nie. Pijn en lyding is soos een vuur, wat die goud van ons geloof suiwerder maak. Ons leer dat ons geen moment sonder Christus kan leef nie. Die sonde moet doodgemaak word. Maar in al die pijn moet ons onthou, ons is in die handen van ons hemelse Vader. Hy is goed Hy het ons gered deur Christus. Hy het goeie bedoelings, selfs met die kwaad, die pyn en die lyding. God werk in ons en maak ons meer soos Christus. En dit maak die deur oop vir die perspektief van Openbaring 21. Die huidige wêreld gaan verby. Daar gaan nie meer 'n see wees wat die aarde oorstroom en mense doodmaak nie. Die resultaat van Christus se werk is die nuwe Jerusalem, wat nie van die aarde af opkom nie, maar wat vanuit die hemel neerdaal. Dit is God se werk. Dit is soos 'n bruid wat mooi gemaak is vir Christus, haar man. Nou, en is dit nie die gevolg, die uitkomst van die suiverende werk van Christus, wat hy nou bezig is om in ons te doen nie? Dit is nou een pijnlijke proces, maar onthoud die einddoel. Kijk, die tabernakel van God is bij die mensen en hy sal bij hulle woon. En hulle sal sy volk wees en God self sal bij hulle wees as hulle God. Openbaring 21 vers 3. En dan sal al die pijn en droefheid weggeneem word. Ons het oor moeilike vrae nagedink. Maar as ons nauwkeurig en nederig luister, ontvang ons die troos van Godse goedheid en almag. Hy is besig om ons te verander, sodat ons meer en meer word, soos daardie bruid van Christus, pragtig en rein. Dit is 'n evangelie van hoop en groot vreugde. Amen.